Goedemorgen. Welkom bij deze eerste online dienst. In de vakantieperiode waarin we gezamenlijk het Onze Vader aan het doorlopen zijn. In het thema Life Changing Prayers. Levensveranderende gebeden. En vorige week heeft Feiko afgetrapt met deel 1 van Life Changing Prayers. En heeft hij de eerste deel van het Onze Vader heeft hij behandeld. Dat was zo krachtig. En ik moedig je aan, als je het nog niet hebt gezien, kijk het terug. Kan gewoon terugkijken via de Facebookpagina. Kun je gewoon alle preken eigenlijk terugkijken sinds dat we live zijn gegaan vanwege corona. Wat een zegen is dat geweest trouwens. Dat we nu gewoon standaard live gaan. En ons bereiken mensen zoveel meer over de hele wereld gewoon mee kunnen doen met wat God op ons hart gelegd heeft. Op het hart van Leef heeft gelegd om mensen te bereiken. Om levens te veranderen. Weet je waar Leef voor staat? Is mensen verbinden aan God en aan elkaar. En daar is deze serie ook eigenlijk doorspekt in. Of doorspekt van. Er zit heel veel spek in. Namelijk het verbinden aan God. Weet je, dit was ook zo'n moment waarin de discipelen vroegen aan Jezus van leer ons bidden. Hoe kunnen wij bidden? Hoe kunnen wij in contact komen op de juiste manier met God? Herken je dat? Ik wel. Ik herken dat ik vaak aan bezig ben met goed en fout. En wat is de juiste manier? En wat is de goede manier? En deze werkt wel en deze werkt niet. Ik hou van systemen. Weet je, welk systeem werkt? Heer, zeg me welke volgorde ik moet bidden. En ik doe het. Weet je, dat is zo makkelijk. En ik vind het zo mooi dat Jezus hier ook gewoon een handvat geeft. Wij kennen het als het Onze Vader. Maar hij kende het gewoon als mijn ontmoeting met papa. Mijn gebed, mijn hart delen met God. En hij heeft voor ons gegeven, het is opgeslagen in de Bijbel, voor ons als een handvat. Misschien wel als een systeem. Ik gebruik het als een systeem. En niet specifiek om deze regels te bidden. Maar wel om... Er zit zoveel in. En ik hoop ook echt dat je de komende weken blijft volgen om te ontdekken wat erin zit. En ik beloof je nu al, Feiko en Annemiek en ik, wij halen niet alles eruit. Godzijdank. Het zou toch droef zijn als wij drie mensen met fouten en in een paar weken het hele Onze Vader zouden kunnen verdiepen. Nee, er zit zoveel in en ik bid en ik moedig je aan om het te blijven onderzoeken. Maar vandaag heb ik de eer om deel 2 te doen van dit deel, van deze serie Life Changing Prayers. En ik hoop dat je klaar voor bent voor hetgene wat God je wil geven. Zullen we samen bidden? Vader, dank u wel dat u dit gegeven heeft. Dank u wel dat u het systeem hebt gegeven voor structuurpaadjes zoals ik. Heer, die het heerlijk vinden om te weten welke volgorde klopt en daar steeds aan vast te houden. Heer, dank u wel voor deze houvast. Dank u wel voor uw woord. Heer, die ons helpt. Die ons helpt om in verbinding te komen met u. Heer, in een verbinding te komen met elkaar, uw lichaam, uw kerk. Heer, en ook al zijn we nu allemaal online. Heer, wij zijn in uw geest zijn wij verbonden. Dat proclameren wij, dat geloven wij. Heer, en we geloven ook dat uw woord werkt. Heer, ook al is het digitaal. Heer, we bidden dat het ons leven zal veranderen. Omdat u een God bent die levens verandert. Heer, en begin bij mij. Amen. Amen. Begin bij mij, dat is een goede tekst. Dat is een goed gebed. En als we dan het Onze Vader induiken, dan heb ik de eer om het tweede deel, of het tweede tekst eigenlijk daaruit uit te mogen bespreken met jullie. Gewoon te lichten. Gewoon, ik hoop gewoon dat het je helpt, dat het je leven verandert. Als je dit gaat bidden, als je dit gaat pakken. En vorige week heeft Feiko het dus gehad over vers 9. We zitten in Matteüs trouwens, mocht je je afvragen waar dit staat. Het staat in twee teksten in de Bijbel, maar wij doen het voornamelijk vanuit Matteüs. Matteüs 6. En Feiko die sprak vorige week over vers 9. En dan staat er: bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Daar ga ik niet verder op in. Dan moet je die preek van vorige week maar even terugkijken. Dat is super gaaf. En dan staat er in vers 10. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. En daar wil ik vanochtend gewoon heel kort met jullie even over stilstaan, omdat daar zoveel power in zit. En het eerste gedachte die ik daarbij heb is, is als het gebed begint, dan begint het gewoon zo algemeen. Het begint onze vader. Het is iedereen wordt erbij betrokken. Het is niet alleen mijn vader. Het is onze vader. En eigenlijk begint de tekst met je te richten op God. Het richt je op waar je naartoe bidt. Waar je het van verwacht. Waar je het van verlangt. En deze tekst is ook zo mooi. Want deze tekst, vers 9, is dus ook niet, nog steeds niet gericht op wat ik wil. De eerste tekst is je hart richten op God. En de tweede, vers 10, waar we het vanochtend over hebben, is je hart richten op wat God wil. Want gelukkig is Hij God en wij mens. Hij weet alles, Hij kan alles. Hij heeft alles gemaakt. In de Bijbel staat dat het door Hem, voor Hem en tot Hem is gemaakt. Jij ook. Weet je, Hij is God. En daarom is het zo belangrijk en zo krachtig om te weten dat als we bidden, als we onze relatie met God richten, maar ook als we onze smeekbedes naar God toe richten, is dat we beginnen met onze focus te stellen op Hem. Het is onze Vader. Maar Vader zit ook zoveel in. Oh man. Maar we beginnen met, oh, we bidden dat uw koninkrijk komen. Ik ga niet eerst mijn verlangens en mijn lasten en mijn hart neerleggen bij God. Het eerste wat ik wil is dat ik wil weten, Heer, wat is in uw hart? Ik wil weten wat er in uw koninkrijk speelt en ik wil graag dat dat zichtbaar wordt. Ik wil weten wat er in uw hart speelt en ik wil dat dat zichtbaar wordt. Dat wil ik ontdekken. En ik, voor mij is dat een systeem. Ik doe dat wel. Als ik bid, dan begin ik eerst met God, om mijn focus op God te richten. Hij is God, Hij is Vader, Hij is zorgen, Hij is liefde, Hij is genade, Hij is rechter. En het tweede is mijn hart richten op zijn wil. Maar Heer, voordat ik begin met hetgene wat u al lang weet, want in de Bijbel staat dat God al weet wat we gaan vragen voordat we dat vragen. Net als iedere vader eigenlijk, toch? Oh, pap, mag ik nog een kwartiertje extra gamen? Ik zag die vraag al mijlenver aankomen. Maar ik wist het al, maar hij vraagt het aan mij. En ik heb de kans om ja te zeggen. En ik ervaar God ook zo. Hij zegt, Heer, ik wil graag je hart weten. En God, die weet in ons hart, die weet wat we gaan vragen. Maar voordat we daaraan beginnen, is het zo goed om te weten, Heer, ik ben hier voor u. Het is uw koninkrijk die moet komen. En het is uw wil die gedaan moet worden. En weet je, dat houdt ons ook in perspectief. Het houdt ons ook, onze problemen kunnen zo groot worden in ons leven. En door alleen dit te beseffen en dit te bidden, weten we, ah, mijn problemen zijn niks voor God. Niet onbelangrijk voor God. Oh nee. Nee, onze problemen zijn zo klein voor God. Hij kan ze zo makkelijk aanpakken. Hij is God. Aan Hem is alle rijkdom. Onze financiën zijn geen probleem. Hij is genezing. Onze ziekte is geen probleem. Hij is liefde. Onze eenzaamheid is geen probleem. Hij is kracht. Onze worsteling is voor Hem geen probleem. Maar tot te beginnen, dat op Hem te richten. Maar ik wil dat uw koninkrijk komt. Want ik weet dat als uw koninkrijk komt en uw wil wordt gedaan, dat is goed voor mij. En de teksten daarna, ongetwijfeld ken je het, onze Vader. Misschien niet, kun je me even doorlezen. Die gaan we de rest van de weken behandelen. Maar dan gaan we vragen. Dan gaan we ons hart uitstorten bij God. En dan gaan we geven wat wij in ons hebben. Maar we beginnen. Uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden. En ik wil die twee trappen wil ik eigenlijk met jullie bespreken om je handvatten te geven, omdat ik besef hoe levensveranderend dit gebed kan zijn. Hoe levensveranderend kan zijn dat als jij aan God vraagt, wat leeft er in uw hart? En wat leeft er in uw koninkrijk? En ik wil dat dat zichtbaar wordt in mij. Ik wil dat dat tastbaar wordt in mijn leven. Daar verlang ik naar. Dus ik wil beginnen met uw koninkrijk komen. Wat betekent dat? Wat houdt dat in als je zoiets bidt? Weet je, een koninkrijk spreekt eigenlijk over heerschappij. Want in een koninkrijk heerst een koning. Het is geen democratie. Het is niet de stem van de meerderheid. Het is zeker niet de stem van degene die het hardst roept. Het is een stem van degene die regeert. Die alle macht heeft, die alle autoriteit heeft. Die het voor het zeggen heeft. als die spreekt, dan is dat wet in dat land, in dat koninkrijk, in dat gebied. En op het moment dat jij zegt, uw koninkrijk komen, dan onderwerp jij je dus aan die autoriteit van God. Dan zeg je eigenlijk, het is wat voor koninkrijk ik ook leef, in dit geval misschien koninkrijk der Nederlanden, maar misschien leef je wel in een ander land, in een andere cultuur, in een andere omgeving. Maar door dit te bidden, erken je dat jij een kind van God bent, dat je onder zijn heerschappij leeft en dat zijn regels en dat zijn wetten en deze ook, zijn cultuur, bepalend is voor mijn leven. Hier komt de eerste botsing in jouw leven, namelijk dat jij erkent dat de cultuur van waar jou in leeft niet bepaalt hoe jij leeft, maar dat bepaalt de cultuur van het koninkrijk. In de bergreden waar deze tekst een onderdeel van is, daar spreekt Jezus ook bepaalde cultuuraspecten aan en die zijn echt confronterend. Hij zegt bijvoorbeeld, er staat, er is gezegd dat je vijanden moet haten. Hij zegt, maar ik zeg, je moet je vijanden lief hebben. Wow, cultuurbotsing. Dit is het koninkrijk van deze wereld, zegt, je moet opkomen voor je recht. Je laat er niet over je heen lopen. Maar de cultuur van het koninkrijk zegt, God is mijn rechter. Hij spreekt over je zorgen maken. De cultuur van deze tijd is, zorg voor jezelf, want doet niemand dat. De cultuur van het koninkrijk zegt, vertrouw op God, want hij zorgt voor jou. Daar kom ik straks nog op terug. Maar dat is een cultuurding. Christenen zouden zo zorgeloos moeten zijn. Ik bedoel het niet als aanval. Ik bedoel niet te zeggen, als je nu zorgen hebt, dan ben je geen christen. Dat is niet wat ik zeg. Dat is wat Satan je misschien influistert. En dan zeg ik, ga weg. Maar het cultuur van God is dat je zegt, hoe ik me nu ook voel. Hoe mijn gedachten nu ook spelen qua zorgen, qua wat er in mijn leven omgaat. Ik weet dat er iemand is, de koning. En ik leef in zijn koninkrijk. En hij zorgt voor mij. En ik vertrouw op hem. En alleen al door dat te erkennen, door dat te zeggen, zul je merken dat er rust en vrede komt in je gedachten. En dan merk je de heerschappij van God. Dan merk je het koninkrijk komt. En weet je wat het mooie is? Als je daarin gewoon bent en als je daar dat leert te implementeren in je leven, dan gaan andere mensen dat om je heen merken. Andere mensen die merken de cultuurbotsing van deze twee koninkrijken. Hé, je bent niet zoals we gewoon zijn. Je bent niet zoals de rest. Je reageert anders. Je kijkt anders uit je ogen. Je hebt lief terwijl het niet op zijn plek is. Je vergeeft terwijl je pijn gedaan bent. Je vertrouwt terwijl je weet dat je bedonderd kan worden. Hoe dan? Hé, maar dit is niet mijn koninkrijk. Dit is het koninkrijk van God waar ik in leef. En op het moment dat jij dit bidt en zegt, Heer, uw koninkrijk komen, dan geloof ik dat er een botsing gebeurt in jouw gedachten. Is dat de koninkrijk van God manifest wil worden, zichtbaar, tastbaar wil worden in jouw gedachten, in jouw gewoontes, in jouw leven. En die drijft die andere gewoontes uit. En soms is dit niet fijn. De Bijbel zegt ook ijzer scherpt ijzer. Dat betekent twee ijzerdingen die botsen tegen elkaar en dat geeft vonken. Maar ze worden daar allebei beter van. En deze botsing in onze binnenste, in onze gedachten, is de cultuur van God tegen de cultuur van deze wereld. En die botsen. Maar als jij dit bidt, dan onderwerp jij dus aan de cultuur van God. En dan zeg je, hoe ik ook opgegroeid ben, hoe ik ook ontwikkeld ben. Ik verlang dat die koninkrijk, dat die cultuur van uw koninkrijk in mijn leven zichtbaar wordt. Uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden. Die twee dingen zitten onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Want in het koninkrijk van God, waar God koning is, waar hij heerser is, waar hij autoriteit heeft, daar wordt zijn wil gedaan. Maar ook dit is weer een houding van jou als kind van God, als lid van zijn koninkrijk. We zeggen onderdaan. En dat is niet wel een mooi woord. Als onderdaan van zijn koninkrijk. Waarin jij je vrijwillig en liefdevol onderwerpt aan de koning. En je zegt, oh, ik wil dat uw koninkrijk komt, zichtbaar wordt. Maar dat komt als uw wil wordt gedaan. En daarmee onderwerp jij je dus jouw verlangens, jouw wil. Onderwerp je dus aan de verlangens en de wil van God. Ik ben een beelddenker en als ik deze tekst zou moeten vertalen in een beeld, dan zie ik iemand diep door zijn knieën. Dan zie ik iemand voor de koning staan. Misschien ken je die films al. Dat ze binnenkomen in zo'n ridderzaal. En zo'n persoon die kruipt bijna naar de koning toe. En soms is dat heel positief. En soms is dat pure angst. En ik weet dat sommige mensen ook op die manier bij God komen. En dat moet je niet doen. Omdat God is liefde. En die strekt zijn hand naar je uit. Maar is dat je bij hem komt. En dat je op je knieën valt. En een teken geeft van onderwerping. En dat je zegt. Ik besef me zo goed wie ik ben. Maar ik besef me nog veel meer wie u bent. U bent een God van liefde en van genade. En soms is die laatste nog moeilijker te pakken dan de eerste. Dat God genade voor jou heeft. Voor mij heeft. En dat je vrijwillig en vol overgave onderwerpt. Dat je op je knieën gaat en diep buigt voor deze koning. En zegt, ik ben in uw koninkrijk. Ik besef dat. En u bent hier de heerser. En daarom verlang ik ook dat uw wil wordt gedaan. Want ook hierin weet ik dat als uw wil wordt gedaan, God, dat het goed is voor mij. Het is goed voor mij als uw wil wordt gedaan. Wauw. Laat die gewoon even inzinken. Het is goed voor mij dat uw wil wordt gedaan. En Gods wil gedaan worden, dat is soms misschien wel de grootste zoektocht die wij als christenen hebben. Maar wat is nou de wil van God? En ik denk dat wij dat heel goed weten. Ik denk als wij de Bijbel lezen, dat wij weten wat de wil van God is. We kunnen het zo moeilijk maken als dat we zelf willen. Weet je, religie doet dat. Religie maakt dit soort dingen zo ingewikkeld dat we zelf stoppen om ernaar te zoeken of eraan te leven, omdat het toch niet lukt. Maar de wil van God is eenvoudig. Is zo eenvoudig dat God zelf zegt, weet je, als je in het koninkrijk wil komen, moet je zijn als een kind. Moet je eenvoudig zijn als een kind. Dus misschien is het tijd dat wij dit grote onderwerp van de wil van God doen, klein maken, compact maken. En zeggen, al is het alleen al dat ik mij onderwerp en gehoorzaam ben aan het woord van God. En het hart van God zoek. Dat doe je in relatie. Dat doe je in gesprekken. Dat doe je in het lezen van de Bijbel. Dan zoek je het hart van God. Maar bovenal, zijn wil wordt gedaan op het moment als wij gehoorzamen. Als wij zeggen, uw wil worden gedaan, dan zeggen we eigenlijk daarmee, Heer, wat u ook zegt, of het nou door uw woord is, of als we in gebed zijn, maar wat u mij vertelt, ik zal het doen. Ik zal uw wil uitvoeren. En sommigen van ons die ontvangen nu al een woord van God door de Heilige Geest, waarin je weet dat God iets van je gevraagd of gezegd heeft om te doen, en het is nu de tijd om het te doen. Als jij bidt, uw wil worden gedaan, dan zeg je, ik zal doen wat u van mij vraagt. Wat uw wil is, zal ik doen. En als jij ervaart dat de Heilige Geest op dit moment spreekt over vergeving, dan is nu de tijd om die stap te maken. Als de Heilige Geest spreekt over toewijding, dan is op dit moment de tijd om het te doen. Om te zeggen, uw wil worden gedaan. Ik doe het niet alleen in gebed, ik doe het niet alleen vroom, ik doe het niet alleen op mijn knieën, maar ik ga opstaan en ik ga uw wil uitvoeren. Op het moment als uw wil uitgevoerd wordt, is het zichtbaar. En de wil van God is dat je je naaste lief hebt als jezelf. Zo eenvoudig. Dat is niet simpel, maar het is wel eenvoudig. Het is dat je God lief hebt boven alles. Ik weet een oude middeleeuwse prediker, ik ben zijn naam even kwijt, die zei, dat je de wil van God is, heb God lief boven alles en doe wat je wil. En die is conflicterend, hè? Die voelt gek. Maar wat hij eigenlijk zegt daarmee is, weet je, als jij Gods wil voorop hebt, dan kun je eigenlijk geen foute dingen doen. Want jouw wil is dan gelijnd met die van God. En dan doe je wat hij wil. Dus ontspan. Verbind jezelf met God. Verbind jezelf met andere mensen. Zoek Gods hart. En vraag hem wat zijn wil is. Oh, maar nu komt het. En voer het uit. Want op dat moment wordt het koninkrijk van God wordt zichtbaar. Het wordt zichtbaar in jouw leven. Het wordt zichtbaar in je omgeving. Het wordt zichtbaar in Nederland. uw koninkrijk komen, uw wil worden gedaan in de hemel, zo ook op aarde. Die laatste zin die is heel mooi, die is bijna poëtisch. Maar moet je voorstellen dat God in de hemel, die spreekt iets uit. En ik zie dat daar geen enkele twijfel is. Als God zegt ga, dan gaan ze en ze voeren uit wat hij zegt. Die engelen, die machtige engelen, die ons dienen, staat in de Bijbel. Maar als God spreekt, dan gaan ze. En ze voeren uit en ze twijfelen niet, omdat ze weten wie God is. En als je worstelt met twijfel, misschien is dat jouw sleutel. Ga God zoeken om wie hij is. Ga hem ontdekken. En ik geloof dat alle twijfel weggaat als je ontdekt wie hij is. Als je ontdekt wat zijn liefde en wat zijn kracht en wat zijn autoriteit is in jouw leven. Ontdek het en je gaat zijn wil uitvoeren omdat je er plezier in hebt. Oh, ik moet afronden. Er is nog zoveel over te zeggen. Maar weet je, ik zei net al, is dat de Heilige Geest je toespreekt. Want weet je, de sleutel naar Gods wil is de Geest van God. Maar het is onmogelijk voor ons om het wil en het verlangen van God te kennen dan door zijn geest. Daarom zei Jezus ook, het is beter voor jullie dat ik ga, zodat ik de Heilige Geest kan sturen. Zodat degene die er was toen de aarde werd geschapen, geschept, geschopen. Op dat moment was... Daar loop je vast in het Nederlands. Op dat moment was de Heilige Geest er. En de Heilige Geest maakte zichtbaar wat er was. Wauw. Vanaf dat moment wist hij al wat God sprak. En het werd manifest daar op aarde. Toen hij sprak... Als ik over de schepping ga beginnen, man. Maar Gods geest was daar. Gods geest die het hart van God onderzoekt, staat in de Bijbel. Die is hier. Die is hier. Die is in jou. Die is verbonden met jouw geest. Als je denkt dat God ver af is, kijk dan naar binnen. God is hier. God is niet ver af. God is van binnen en hij wil met je spreken. Hij wil relatie met jou door zijn geest. Hij wil zijn wil aan jou bekendmaken. Hij wil zijn verlangens aan jou bekendmaken. Hij wil zijn koninkrijk aan jou bekendmaken door zijn Heilige Geest. De Heilige Geest was daar toen Jezus werd verwekt. De Heilige Geest was daar toen Jezus aan het kruis ging. De Heilige Geest was daar toen Jezus uit het dodenrijk werd teruggebracht. De Heilige Geest was daar helemaal. En die is hier nu. Oh man, als wij dat beseffen, als wij dat herkennen in ons leven, dan zullen we nooit meer ervaren dat God veraf is. Nou, misschien wel ervaren. Maar het is niet waar. God is dichtbij. En God wil zijn wil en zijn verlangen aan jou bekendmaken. Hij wil in jou bewerken wat er op dit moment in de hemel gebeurt. Hij wil in jou bewerken wat hij op de aarde gezien wil worden. Weet je, dat de Bijbel zegt dat de kerk, door middel van de kerk, Gods wijsheid zichtbaar gaat worden. Dus God heeft al gezegd dat hij door middel van de kerk, door jou, zichzelf kenbaar wil maken, zijn wil kenbaar wil maken aan deze wereld. Zijn koninkrijk wil laten zien, dat is al zijn wil. En dat doet hij door de Heilige Geest in jouw leven. Hij maakt door zijn Heilige Geest hemel op aarde. En we zeggen het zo vaak, als je wil zien hoe God het bedoeld heeft in het begin, ga dan terug naar Adam voor de zondeval. En zie dan hoe hij liep met Adam, hoe hij relatie had met de mens. In vrede, in rust. Dan zie je wat Gods wil is voor jouw leven. Dat je relatie hebt met God. Dat je in vrede leeft. Dat je rust hebt. Dat je kracht ontvangt. Dat je genezing ervaart. En dat je doorgeeft. Dat je een ambassadeur bent van zijn koninkrijk. Hier op aarde. Dat hemel zichtbaar wordt in en door jou. Dat is onze opdracht. En daar helpt dit gebed bij. Dit gebed verandert jouw leven. Op het moment als jij het conflict van die cultuur in jouw leven ervaart, het wil van God zoekt en uitvoert, ook al voelt het misschien zo tegenstrijdig, weet je, goede vriend van mij die zegt zo vaak, Robert, je bent niet tot gevoel gekomen, maar tot geloof. Oftewel, gevoel is wel belangrijk. Absoluut, laat dat even gezegd worden. Gevoel is echt wel belangrijk, maar het is niet leidend. Geloof is leidend. En als jij gelooft dat God koning is, als jij gelooft dat jij zijn heilige geest ontvangen hebt en dat die werkt in jouw leven, dan kun je keuzes maken in geloof die zo tegenstrijdig voelen aan de cultuur waar je in opgegroeid bent en waar je zo bekend mee bent, wat zo veilig voelt. En ik moedig je aan. Ik moedig je aan om deze week dat te doen. Ik moedig je aan om deze week die cultuurbotsing aan te gaan. En zeggen, Heer, uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden in de hemel en zo ook hier op aarde. Begin in mij. Durf je dat? Ik hoop het. Ik verlang het voor je. Ik wil samen met jou bidden. Zodat je kracht van God in jouw leven gaat ervaren. En misschien ken je God nog helemaal niet. En heb je dit vandaag voor het eerst gehoord. Dan heb ik deze boodschap voor jou. God houdt van je. Hij heeft een plan voor jouw leven. Hij heeft een plan voor jouw leven. En hij wil je leren kennen. En hij wil dat jij hem leert kennen. En het enige wat je hoeft te zeggen is, Heer, God, lieve Jezus, Vader in de hemel, uw koninkrijk komen. Ik onderwerp mij aan uw autoriteit. Ik onderwerp mij en ik zeg, u bent Heer. Dat betekent dat u bepaalt. En ik verlang ernaar dat uw wil wordt gedaan in mijn leven. En dan gaat hij werken. En ik moedig je aan, ga naar een kerk, ook al is het online, ga Gods woord lezen. Ga doen wat hij van je vraagt. En je zal merken dat Gods koninkrijk zichtbaar wordt in jouw leven. En zo zegen ik jullie, lieve gemeente van God. Met de Heilige Geest die in jullie woont. En ik bid dat op dit moment zijn geest tot jullie spreekt. En dat zijn wil zichtbaar wordt in jullie leven. Zodat jullie herkenbaar en tastbaar zijn wil zullen herkennen. Zullen uitvoeren en dat daardoor Gods koninkrijk zichtbaar wordt in jullie levens. In jullie gezinnen, op jullie werkplaats, op jullie school, op jullie vakantieadressen, waar je ook bent. Ik bid dat het koninkrijk van God zichtbaar wordt in jullie levens. In Jezus' naam. Amen.